Mijn naam is Lynn Tegeler en welkom bij Kijk op Crime. De podcast waarin ik samen met verschillende gasten duik in de wereld van de waar gebeurde misdaad. En waarin ik samen met hen onze kijk op true crime bespreek. Want hoe true is true crime nu eigenlijk? Het Friese Anjem wordt in december 1997... opgeschrikt door de vondst van een lichaam in de voortuin van pension Het Station. Niet veel later wordt er naar aanwijzingen ook een tweede lichaam ontdekt op het terrein. Pensionhoudster Marjan van der Ee wordt gearresteerd. Al snel krijgt het pension de naam Het Horrorpension en krijgt Marjan de inmiddels bekende bijnaam De Heks van Anjem. Binnen mum van tijd krioelt het er van de pers en is Anjem landelijk nieuws. Marjan van der Ee ontkent betrokken te zijn bij de moorden, maar krijgt toch een gevangenisstraf opgelegd. Nu, jaren later, hangen er nog steeds veel vraagtekens rondom deze pensionmoorden. Journalist Margriet Brandsma dook in deze zaak en schreef het boek De Heks van Anjem. Dader of zondebok. Samen met Margriet reis ik voor deze aflevering van Kijk op Crime af naar het pension in Anjem.
We lopen nu eigenlijk vanaf het dorp Anjem over het pad rond de ijsbaan van Anjem richting het voormalige pension. Dat pension was vroeger het station van Anjem. Dat zie je ook nog wel een beetje.
Ja.
Het pad waar we hier lopen. Dat waren, was vroeger de rails, treintje van Dokkum naar Anjem.
Ja, ja.
En daar lopen we nu naartoe.
Pension Het Station. Eind jaren 90 werd Anjem landelijk nieuws.
Ja, bijna wereldberoemd, hè,
ja,
zou je kunnen
precies.
zeggen. Van heinde en ver kwamen ze kerst 97 journalisten om hier te kijken wat er allemaal aan de hand was. Nou ja, we staan er nu echt ook recht voor. Recht voor het voormalige pension. Het is nu geen pension meer.
Nee, want het is nu een woonhuis.
Het is nu een woonhuis. Ja, de mensen die er nu in wonen, die hebben het eigenlijk rechtstreeks van de pensionhoudster van destijds gekocht. Er zat wel een zware makelaar tussen, maar ja, dus nu is het een woonhuis. Ja, wat is hier gebeurd kerst 97? Toen stond hier de politie op de stoep bij de pensionhoudster. Omdat ze de tip hadden gekregen dat er in haar voortuin, dat is net aan de andere kant, we staan nu aan de achterkant, een lijk lag. En dat er ietsje verderop op haar campingterrein nog een tweede man begraven lag. Die zou al een half jaar eerder vermoord zijn. En de pensionhoudster, Marjan heette ze, werd opgepakt als verdachte. En ze is later ook voor die moorden veroordeeld.
Ja. En we staan hier nu bij het pension en de schuur. De schuur heeft ook een grote rol gespeeld. Die is nog helemaal, geloof ik, hetzelfde als in 97.
Die schuur is nog precies. Nou ja, het pension qua vorm en dergelijke natuurlijk ook. Hè. Het is opgeknapt en die mensen hebben wel wat. Kijk, er waren 8-9 kamers in. Ze hebben natuurlijk wel kamers doorgebroken. Maar zoals het er aan de buitenkant uitziet, zo zag het er toen ook uit. Maar ja, de schuur is eigenlijk niet veranderd. En ja, waarom speelt die schuur eigenlijk een belangrijke rol ook in het verhaal over de pensionmoorden? Dat is omdat er op die zolder van die schuur, nou ja, je ziet hoe groot die is. Op die zolder van de schuur zat een hennepkwekerij. Een grote, professionele hennepkwekerij. En een week voordat die moorden met kerst 97 ontdekt werden, of aangemeld werden moet ik zeggen, is die hennepkwekerij opgerold.
En er waren eigenlijk drie personen die rondom die hennepkwekerij.
Klopt. Ja, klopt. Nou ja, kijk, drie. Marjan, de pensionhoudster, was daar één van. Die heeft, ze heeft natuurlijk altijd ontkend dat ze die twee moorden heeft gepleegd. Maar ze heeft ook altijd ontkend dat ze iets van die hennepkwekerij wist. Nou, dat eerste, daar komen we misschien nog wel over te spreken. Dat ontkennen van die moorden.
Ja.
Het ontkennen dat ze iets wist van die hennepkwekerij, dat geloof ik niet. Ik heb zoveel dingen gezien in haar administratie en zoveel mensen gesproken die zeiden dat ze erbij betrokken was. Ze wist ervan en ze deed eraan mee. Samen inderdaad met twee mannen. Eentje hier uit het dorp, de plaatselijke houthandelaar.
Hij had
een handel, Ernst. Hij had een handel in sloophout. En samen met Jaap, die woont een stuk verderop in een dorpje, nou, een kilometer of 10, 15 hier vandaan. En met z'n drieën deden ze dat. En ja, dat is wel heel bijzonder ook geweest. Want daarmee heeft met name die Jaap, die had en heeft, en hij leeft nogal een behoorlijk crimineel verleden.
Ja.
En die haalde Marjan natuurlijk wel binnen en op haar erf.
Precies. En nou ja, we staan hier nu in Anjum. Het is een mooie zonnige vrijdagmiddag.
Zeker.
We zijn omringd eigenlijk door veel groen. De schuur is, wat je zegt, nog relatief... ziet hij er hetzelfde uit.
Ja.
Het pension is natuurlijk opgeknapt door de jaren heen. Het is nu een woonhuis. Maar toch, het is allemaal naast de buren. Het is niet...
Nee, het is niet afgelegen.
Het is niet afgelegen.
Het ligt aan de rand van het dorp. Dat wel, hè. Want als je doorloopt, dan sta je in het groen. Aan de achterkant de ijsbaan, dan kijken we op de andere kant op uit. Maar ja, als je 100 meter loopt, dan sta je bij de plaatselijke supermarkt.
Precies, ja.
Dus het is, kijk, die hennepkwekerij die is dus half december 97 ontmanteld, hè, door de politie. Een week voor de moorden, zei ik al. Het is bijna niet voor te stellen dat mensen die hier in de omgeving woonden niet geweten hebben dat er een hennepkwekerij zat.
Nee, lijkt me.
Want je ruikt het.
Ja,
je ruikt
precies.
Het.
Vooral als het om zo'n grote hoeveelheid gaat. Ja.
Maar goed, ik zei natuurlijk al dat er een grote bekende Friese crimineel bij betrokken was. En ik denk dat heel veel mensen hier in Anjum ervoor gekozen hebben om hun mond maar te houden. Want ze wilden natuurlijk geen mot met die man.
Nee. Het is toch wel, dat ons kent ons weer, denk ik ook.
Het is het ons kent ons. Het bijzondere van dit verhaal is ook nog dat tegenover dat pension wonen nog steeds twee politieagenten. Die woonden er toen ook al wel. Ze zijn intussen met pensioen, toen nog niet. Ja, ik vind het moeilijk voorstelbaar dat die niet in de gaten hebben gehad wat voor types hier kwamen en waar ze mee bezig waren.
Ja.
Maar goed... Ik heb meerdere keren contact gezocht met die politiemannen. Maar ze wilden niet met me praten. Dus ze hebben het me niet kunnen uitleggen.
Ja, misschien in de
toekomst. Of wilden het me niet uitleggen.
Ja, precies. Misschien dat het er ooit nog van komt.
Ik vrees het ergste wat dat betreft, eerlijk gezegd. Want dat, ik heb een boek geschreven over deze hele zaken.
Ja.
En als ik toch wel iets gemerkt heb, dan is het wel dat er hier in Anjum weinig behoefte is om nog over die zaak te praten.
Ja.
Ik heb heel veel mensen wel kunnen spreken, maar die woonden toch over het algemeen wat dorpen verderop of wat dan ook. Die zaten er niet zo dicht op als de Anjummers zelf. En dat, kijk, ik heb wel gesproken met mensen die ervan wisten en die er nog herinneringen aan hadden. Maar het was opvallend hoe vaak mensen ze tegen me zeiden van nee hoor, dat is voorbij. En dat hoofdstuk hebben we afgesloten.
Ja, precies, want ik wilde aan je vragen. Het is nu natuurlijk 2023, eind jaren 90 is allemaal... allemaal gebeurd. Je komt hier nog regelmatig in Anjum. In hoeverre het nog leeft. Maar dus eigenlijk wil iedereen...
Ja,
dat blijft in het verleden. Dat is een beetje de...
Nou, maar het leeft nog wel. Ik heb hier vrij kort nadat mijn boek is eind vorig jaar verschenen. Een paar weken later heb ik hier al in een dorpscafé een soort lezing, een soort presentatie gehouden. En... wat mij toen wel opviel, dat de mensen die daar waren, die hadden er allemaal nog wel een soort herinnering aan. Of die wisten toch nog wel weer iets te vertellen. Of, dus toen we daar met z'n allen een beetje aan het napraten waren in dat café, toen kwamen de verhalen echt wel los, hoor.
Ja.
En toen dacht ik ook wel van ja, had me nou een aantal van die dingen wat eerder verteld, dan had ik er iets mee kunnen doen.
Ja.
Maar goed, dat zo gebeurt dat nu eenmaal, maar... Terugkomend op je vraag van het leeft niet meer in het dorp, dat is absoluut niet het geval, hoor.
Nee.
Ouderen weten het nog heel precies. Jongeren zijn, merkte ik ook wel, zijn echt nieuwsgierig van nou ja, hoe kan dat nou in ons dorp gebeuren? Hebben jullie dan niks in de gaten gehad? Kijk, het is een klein dorp en het was een hele grote zaak. Zoiets gebeurt hier niet dagelijks.
Nee, niet
dus, En ook door dat boek staat het natuurlijk allemaal wel weer een beetje in de belangstelling. Dus nee, het is niet zo dat het hier een afgesloten hoofdstuk is.
Nee, kan ik me voorstellen. Laten we een stukje verder lopen en dan praten we over... laten we beginnen bij het begin. Marjan van der E. kwam via een omweg, maar terecht in Anjum. Waar ze haar pension, het station waar we nu voor langs lopen, dat opende ze... Kun je iets vertellen over het begin? Hoe reageerde Anjum op het pension? En wat vond men ervan? Wat was het voor een pension?
Het was voordat Marianne het kocht, midden jaren 90, zo 95 was dat zo ongeveer, eind 95, was het ook al een pension. Ja, een stuk of 8, 9 kamers. Marianne woonde hier niet ver vandaan. Die woonde in Moddergat, een dorpje kilometer 4, 5 verderop. En Marianne die kocht het echt omdat ze... Marianne was bioloog. En ze had geen baan meer. Ze had bij het ministerie van Landbouw gewerkt, op hogescholen. En op een gegeven moment heeft ze dit gekocht. Eigenlijk met een heel ideologisch idee. Ja, vanuit ideologisch oogpunt. Ze wilde hier een soort, ja, pleisterplaats voor biologen van maken. Hè? Dus een pension waar biologen die onderzoek zouden gaan doen in de Waddenzee, het Lauwersmeer, noem maar op. Die zouden hier dan kunnen slapen. Ze wilden van die schuur waar we nu voor staan een soort jeugdherberg maken. Hè? Ja. Waar ze schoolkinderen, klassen kon onderbrengen aan wie ze dan ook zou kunnen vertellen over deze omgeving. Dus echt met een droom begonnen.
Ja.
Alleen ja, daar met dat soort klandizie vul je geen pension. Snap je? Ze had maar eigenlijk veel te weinig klanten in het begin. Ja. En dus heeft ze natuurlijk meer markten gezocht. En ja, daardoor kreeg ze ook wel andere bezoekers. Hè? Het soort bezoekers die ze niet in eerste instantie gewenst of voor ogen had. Hier vlakbij is een locatie van de NAM. Waar veel tijdelijk personeel werkt. Ja, die kwamen hier ook slapen en dat soort dingen.
Ja.
Dus ja, zo is dat begonnen.
En natuurlijk de mensen naast de mensen van de NAM die de boot hadden gemist.
Ook die, hè? Je ziet hier op 1 kilometer of 7 van Lauwershoog, hè, waar de boot naar Schier gaat. Nou ja, als je de laatste boot mist, dan moet je ergens hier overnachten. Ja. En dan was dit pension eigenlijk de dichtst bijzijnde gelegenheid. Dus dat soort klanten had ze ook wel. En nou ja, kijk hierachter, waar nu een prachtige tuin is aangelegd, maar loopt nog een lang grasveld. Daar had Marianne een soort campingje.
Ja,
dus in de zomer stond dat ook wel redelijk vol.
Ja, en over die camping komen we uiteraard zo nog te spreken. Want daar is ook wel het een en ander gebeurd. Maar ik begreep, er waren ook wat gasten een beetje vage types.
Ja, nou ja, kijk, als je dus het verhaal van de herfkwekerij begint met een van die gasten van de NAM. Een man ergens uit de Randstad, uit de buurt van Leiden. Die had wel wat ervaring met herfkwekerij. Die had een klus hier vlakbij, dus bij die NAM. Logeerde hier een paar weken, liep wat rond en ziet die zolder van de schuur. En denkt, ideale plek om een hennepkwekerij te beginnen. Hè? Dus de ruimte is er, niet direct in het zicht. Je kunt, zoals wij nu lopen, kan je ook redelijk ongemerkt daar je dingen doen.
Ja.
Dus die heeft aan Marianne gevraagd, vind je dat goed? En toen zei Marianne, ja, ga je gang. Dus die heeft daar toen in eerste instantie, we praten nu... Even kijken over, ik denk, de zomer van 96, zo ongeveer ietsje eerder zelfs al, is hij een hennepkwekerij begonnen samen met een maat.
Ja.
En zo is het begonnen, het verhaal.
Marianne, wat voor een type vrouw was het? Wie was de eigenaar van dit pension?
Ja, nou ja, zij was dus inderdaad eigenaar, bioloog, goed opgeleid dus. Wat ik over haar gehoord heb, was dat het een hele intelligente vrouw was. Gevoel voor humor. En ze had ook een hele sociale kant. Ze had heel erg de neiging om mensen die in de problemen zaten te helpen. En dat was ook, denk ik, een hele mooie kant van haar. Dus ik heb het beeld gekregen van een intelligente, aardige, sociale vrouw. Met ook wel een... onvoorspelbare kant.
Ja.
Ze kon vanuit het niks, heb ik wel eens begrepen, ontzettend kwaad worden. Ze had heel snel het gevoel dat ze tekort gedaan werd. Zocht vaak het conflict op met autoriteiten. Dus ze had die kant had ze ook. Dat ze, nou ja, het conflict, laat ik het zo zeggen, met wie dan ook, vaak waren het mannen, het conflict niet uit de weg ging.
Ja. Want onderweg, voordat ze in Anjem aankwam, heeft ze ook wat mensen niet te vriend gehouden,
nee.
Om het zo maar even te zeggen.
Nee, dat zeg je heel netjes. Dat deed ze sowieso al op de plekken waar ze heeft gewerkt. Ze is eigenlijk overal met ruzie weggegaan waar ze heeft gewerkt. Ze woonde hier, ze had een huisje gekocht op een gegeven moment in de jaren, begin jaren 80 in Moddergat dus. Ja, dat ging in het begin heel goed. Vonden ze het nog wel aardig, hè, dat er zo'n vrouw uit het westen hier in die noordoosthoek van Friesland kwam wonen. Maar ja, ook daar duurde het niet lang. Of ze had met Jan en alle mannen ruzie. Over een parkeerplaatsje voor haar huis. Over waar het hek stond. Hè. Zij vond dan dat de buren grond van haar inpikten. En ja, dat was ook wel Marjan. Ze stapte onmiddellijk naar de rechter. Ze had, weet ik hoeveel rechtszaken lopen.
Ja, ze was niet onbekend in de rechtszaal.
Nee. Niet in de rechtszaal en ook niet bij de lokale politie natuurlijk.
Ja. Want
hier bij dat pensioen gebeurde ook wel eens wat waarvan Marjan dacht schande. En dan stapte ze in de auto en ging naar Dokkum om bij de politie aangifte te doen.
Ja. Precies, en via dus die omweg waar we het eerder over hadden, kwam ze in Moddergat. Daar kocht ze een vakantiehuisje.
Ja.
En via Moddergat kwam ze in Anjem terecht.
Ja, ze had in Moddergat een woonhuis met een vakantiehuisje daarachter. Dat verhuurde ze aan vakantiegangers en in de winter aan wie maar wilde. Hè, want vakantiegangers komen hier natuurlijk met name in de zomermaanden.
Ja.
En ze had dus op een gegeven moment geen werk meer. Had nog wel een redelijk inkomen. Want ze via die rechtszaken wist ze toch elke keer wel af te dwingen dat ze met geld ergens wegging. En toen wilde ze toch nog een keer een avontuur. En toen kwam dit pensioen te koop.
Ja. En wat in het begin zo'n mooi plan leek. Marjan als bioloog met al haar grote plannen en grote dromen. Begon met een hennepkwekerij, wat misschien ook wel het begin van het einde is geweest.
Ja, ik denk dat je dat kort samengevat wel zo kunt zeggen. Die hennepkwekerij maakte natuurlijk wel. Kijk, met die mannen uit de Randstad was het allemaal nog wel overzichtelijk. Die kwamen hier, die maakten die hennepkwekerij hier op de zolder. En die kwamen hier 1-2 keer per week om de plantjes te verzorgen. En dan gingen ze weer weg. Maar kijk, op een gegeven moment hoe dat precies is gegaan, ja, daar zijn heel veel versies doen daarover de ronde, maar op een gegeven moment is het toch gewoon zo, krijgt de Friese maffia in de gaten dat die hennepkwekerij hier zit.
Ja.
En dan zegt Jaap, die grote crimineel die daar dus op een gegeven moment de baas is geworden, die zegt echt van hoezo mensen uit de Randstad hier een hennepkwekerij, dat doen wij zelf.
Ja.
En toen moest Marjan ervoor zorgen dat die mannen uit de Randstad zouden vertrekken. Dat heeft ze ook gedaan met een flauw smoesje. Die mannen geloofden haar eigenlijk helemaal niet. Hè. Ze zei tegen van de politie is geweest, inval. Maar goed, die mannen zijn s'avonds wezen kijken en die zagen onmiddellijk van hier is geen inval geweest. Maar goed, ze hadden ook wel in de gaten, Marjan staat onder druk, dit moet ze doen. Dus ze hebben toen wel gezegd, ze hebben wel met tegenzin het veld geruimd. En toen is het dus overgenomen door Ernst, die houthandelaar, en Jaap, die crimineel. En vanaf dat moment zie je ook al wel dat er steeds meer mensen hier op het erf komen met een crimineel verleden.
Ja.
Niet daarvoor ook al wel hoor, want op een gegeven moment ging Marjan haar vakantiehuisje in Moddergat ook verhuren aan mensen waarvan je denkt, ach, als je wat beter had gecheckt, had je dat misschien niet gedaan. Dus, maar dat het is wel de periode dat je ziet, Marjan heeft denk ik geld nodig en ze laat zich in met mensen waarvan jij en ik zeggen van hou ze maar een beetje op een afstand.
Ja, precies.
Want voordat je het weet, word je meegezogen in dat milieu. En ik denk dat dat tot op zekere hoogte met Marjan ook is gebeurd.
Ja, want een tijd ging het goed. Hennepkwekerij was up and running, om het zo maar even te zeggen.
Ja. Met name die mannen uit het westen hebben hier goed geld verdiend.
Ja, ja. Precies. En tot op een gegeven moment de politie de lucht van kreeg.
Ja, ja, klopt.
En toen,
ja, dat is dus, dan praten we over december 97. En het was vlak voor een oogst. Hè. Dat maakt het ook zo zuur voor de eigenaren.
Ja,
hè. Vlak,
kun je wel stellen. Ja.
Vlak voordat ze hier, want er stond, heb ik me laten vertellen, voor een paar ton. Toen werd hij ontmanteld. En het officiële verhaal is dat hij ontdekt is omdat er verkenningsvlucht of via routinecontroles. En toen kregen ze vanuit de lucht, meen ik, in de gaten dat hier vreemde warmtebronnen gesignaleerd waren. En toen hadden ze al vrij snel in de gaten, daar moet een hennepkwekerij zitten. Wat opmerkelijk is, want volgens mij wisten heel veel mensen in het dorp dat hier een hennepkwekerij zat. Waarom moest je er nou op die manier? Misschien was het om het zeker te weten voordat je naar binnen valt. Gaat natuurlijk ook het verhaal in het dorp dat een van beide slachtoffers, hè, de man die dan op 23 december 97 vermoord is, Lau de Jong, dat die eigenlijk mee wilde doen met die hennepkwekerij. Maar de Jaap en Ernst en Marjan wilden dat niet. En dat hij toen is gaan praten. Hè, dat hij het toen eigenlijk verlinkt heeft.
Ja.
Dat verhaal doet ook de ronde.
Dus er zijn verschillende verhalen inderdaad waar je misschien wel vraagtekens bij kunt zetten die het uiteindelijke ontmantelen van de hennepkwekerij.
Ja. Het is vooral het is gebeurd.
Precies.
Ja. En het is. Je krijgt dan een hele gekke week. Marian wordt opgepakt, hè, want het is haar pand, het is haar schuur. Het is.
Haar eigendom.
Het is haar eigendom. Dus Marian moest uitleggen hoe en wat. En die heeft toen op het politiebureau een paar dagen ook weer vastgezeten. Een heel bijzonder verhaal opgehangen. Dat ze die zolder had verhuurd aan iemand die daar landbouwwerktuigen op wilde stallen. En dat ze eigenlijk zelf veel weg was en niet in de gaten had wat hier gebeurde en zo. Nou ja, dat werd eigenlijk niet echt geloofd. Maar goed, ze wordt dan toch na een paar dagen weer vrijgelaten. En zegt dan ook, kan jullie het contract laten zien? Hè, van dat ik heb afgesloten voor de verhuur van de zolder voor de landbouwwerktuigen. Dat kan ze dan niet vinden. Gaat ze vervolgens, als de politie weg is, heel snel aan de slag met zo'n contract opstellen. Spreekt dan ook af met een vriend die voor haar vaak administratie doet en zegt, daar moet je een officieel papier van maken. Dus ja, alleen dat al, dat wijst er wel op dat ze ervan wist.
Ja.
Ja, en dan, ze is nog geen 3 dagen vrij na die hennepkwekerijactie. En dan wordt ze opgepakt vanwege die 2 moorden.
Precies, want dat is het volgende waar we eens over gaan praten. De 2 moorden.
Ja.
Lau en Herman.
Lau en Herman, ja.
Eigenlijk in de winter, kerstavond, 1997. We zien het nu niet, want we staan nu aan de achterkant, bij de schuur. Tippen eigenlijk Ernst en Jaap de politie in eerste instantie? Tenminste, zo begint je boek. Er ligt een lijk in de voortuin bij Marian van der Ee. Het pension, het station, ga kijken.
Klopt, ja. Zij stappen inderdaad op de avond van 24 december naar de politie in Dokkum en vertellen dit verhaal. Er ligt een lijk bij het pension in de voortuin en ze wisten ook al wel wie het was. En ze zeiden ook meteen, Marian, de pensionhoudster, heeft dat gedaan. En een van de twee, Jaap, die vertelt dan ook meteen dat ze heel sterk het vermoeden hebben dat er nog een lijk bij het pension ligt. Wisten ze ook wie dat was? Herman Sonnemans. En dat vertelt in eerste instantie Jaap. En Ernst bevestigt het dan ook. Dat tweede lijk, dat zou dan op de camping liggen. De minicamping. En dat die moord zou Marian al een half jaar eerder hebben gepleegd.
Ja,
dat, met dat verhaal stappen ze naar de politie. En dat s'avonds 7 uur. En rond 22:00 s'avonds op kerstavond staat de politie hier met man en macht op de stoep.
Ja, toch. Ja, in eerste instantie denk je, vreemd, kerstavond.
Ja. Ja.
Twee hele politie rukt uit. Toch, de meeste mensen zullen misschien aan een lekker diner zitten. Zou je denken?
Ja, ik vond het ook wel een vreemd. Nou, ik vond vooral vreemd dat politiebureau Dokkum zo goed bezet was meteen al.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat er normaal gesproken op zo'n tijdstip 1 iemand zit te balen omdat hij dienst heeft op kerstavond.
Ja, precies. Maar dat is misschien een twist waar we later komen die je hebt ontdekt. Lau en Herman. De minicamping.
We kunnen even doorlopen.
Is dat
dan
hier,
kan je hem zien.
Ja.
Dan kan je hem. Je ziet nu een prachtige tuin. Hè? Mensen die dit pension hebben gekocht en die er, weet ik, want ik heb ze gesproken voor mijn boek, tot volle tevredenheid al jaren en jaren wonen. Die hebben er nu ook een deel tuin van gemaakt. Maar ja, je ziet erachter een soort. Het lijkt ook wel alsof er nu een soort vakantiehuisje staat of zo.
Ja, ja.
Maar dat is dus, maakt deel uit van die minicamping. En je ziet nu ook wel voorbij de schuur. Je ziet die knotwilgen die zo mooi geknot zijn. Daar liep hij officieel af. Hè, dus dit hele grote grasveld was de minicamping. Zeg ik maar even. Marian gebruikte dat stuk. Wat daar tot dat hek, hè, dan komt er nog 1,50 meter bij. Dat gebruikt dus ook wel. Dat was officieel niet van haar. Dat is, geloof ik, nog steeds grond van de NS. Hè. Het is een oud spoorwegterrein dit. Maar dat had ze toch ook wel in gebruik als camping. Maar ja, dat graf van die Herman Sonnemans, dat werd. We zien nu links de kerktoren van Arnhem. Nou, als je precies in die richting kijkt, ik denk 1,40 meter hier vandaan.
Ja.
In het gras gevonden. Hadden ze eigenlijk al De moorden werden 24 december. Op eerste kerstdag hadden ze eigenlijk al, hè, want Ernst kon ook vrij precies zeggen van waar hij dacht dat dat lijk lag. Dus daar zijn ze ook met speurhonden en dat soort dingen gaan zoeken. Dus ze hebben eigenlijk op eerste kerstdag al dat lijk gevonden,
ja,
van Herman Sonnemans.
En toen veranderde het station, pension het station, kreeg toch een wat andere naam.
Ja, dat werd horrorpension, het pension der gruwelen en weet ik het allemaal. Wat, ja, het was natuurlijk groot nieuws.
Ja.
Je moet bedenken, er werd een enorme politieteam aanvankelijk opgetuigd. Ik geloof iets van 30, 35 rechercheurs in eerste instantie. Het hele terrein werd afgezet. Het was kerst, er gebeurde verder natuurlijk helemaal niks.
Nee,
hè?
Nee.
Dus het hele dorp stond hier te kijken en dat niet alleen. Toen het eenmaal op radio en televisie bekend werd wat hier was gebeurd. Nou ja, ik heb hier wel mensen gesproken die zeiden het was file rijden hier.
Ja.
Nou ja, je kunt je er weinig bij voorstellen als je nu die hele stille landweggetjes ziet. Maar mensen kwamen van heinde en ver om dat gruwelpension te zien. En om in die voortuin te kijken waar dat lijk werd gevonden. En om die camping te bestuderen. Dus ja, Anjem was even, nou ja, klein wereldnieuws.
Ja, precies. Men rukte massaal uit.
Absoluut, ja.
Ja, en ik geloof ook nog, je beschrijft ook in je boek, maar ik heb het ook vaak gehoord, F-16's kwamen eraan te pas.
Ja, dat was, kijk, de verhalen dat er nog veel meer lijken hier zouden liggen, deden in het dorp onmiddellijk de ronde. Want mensen hadden die of die al een hele tijd niet meer gezien. En die had toch ook contact met Marianne. En dus kortom, om heel zeker te zijn van het feit dat hier niet meer mensen vermoord zouden zijn. Zijn er de maandag of de derde kerstdag, noem je dat geloof ik. Inderdaad F-16's ingevlogen om met bepaalde sensoren, warmtecamera's. Ze vlogen hier laag over te kijken of er nog meer verdachte plekken waren.
Ja, precies.
En die vonden ze, er waren geloof ik één of twee plekken waar ze dan die speurhonden nog op losgelaten hebben. Ze hebben dat ook gedaan overigens in Moddergat, bij het huis van Marianne. Want ook in Moddergat was al snel het verhaal van, het was altijd zo'n vreemdeling en ze was altijd bezig. Ze heeft op een gegeven moment de hele vloer uit haar huis gehaald. Heeft ze daar soms lijken onder verstopt. Dus de roddel- en geruchtenmachine kwam natuurlijk enorm op gang.
Ja, de verhalen deden al snel de ronde.
Ja, vandaar dat er toen naar zo'n enorm zwaar middel is gegrepen om er zeker van te zijn dat het allemaal fabeltjes waren.
Ja.
En dat bleken het te zijn.
Precies. Erg genoeg, maar het bleef bij twee.
Het bleef bij twee, ja.
Ja, precies. En nou ja, nu de schaapjes die zijn hier lekker aan het grazen op het weiland. Maar ooit was dit een crime scene.
Ooit was dit absoluut een crime scene, een taatort, hoe je het maar wilt beschrijven. En het is voor mij nog altijd een plek waar ik, als ik er langs loop of langs rijd of wat dan ook, me toch altijd afvraag van wat is hier nou echt gebeurd?
Ja, precies. Want ik wilde aan je vragen, doet dit nog? Want je bent er, dit is, nu wij hier zo staan, is vast niet de eerste keer dat je hier bent. Doet het nog wat met je?
Nou ja, wat voor mij heel bijzonder was, toen ik mijn boek aan het maken was, toen heb ik ook contact gezocht inderdaad met de mensen die er nu wonen. Omdat ik het natuurlijk ook wel eens heel graag van binnen wilde zien. Hè? Ik heb zoveel over gelezen. Ik heb het hele politiedossier uit en daarna bestudeerd. Alle foto's die destijds tijdens het politieonderzoek gemaakt zijn, binnen en buiten. Dus wat bijzonder was, dat ik een keer van binnen kon kijken. En toen zag ik wel dat er, ja, natuurlijk is het gemoderniseerd en dat soort dingen. Maar ik herkende het toch ook nog wel heel erg uit dat politiedossier.
Ja.
En het was ook heel bijzonder om in die schuur te kijken en op die zolder rond te lopen. Dus ja, kijk, doet het je nog wat? Ik vond het een geweldig project. Ik ben er nog steeds wel op een of andere manier mee bezig. Maar wat het mij doet, is toch vooral nog altijd van, wat zou ik toch verschrikkelijk graag weten of het nou echt zo is gegaan als de politie heeft voorgesteld. Nou, ik weet vrij zeker dat dat niet het geval is geweest. Dat er meer is gebeurd dan dat. Maar wat dan?
Ja, precies. In eerste instantie, hoe ben jij hier zo bij gekomen? Kende je het verhaal al goed? Hoe is het gegaan?
Nou, ik kende het verhaal niet goed. Ik was in 1997, in die tijd werkte ik voor het NOS-journaal als Haags verslaggever, politiek verslaggever. En ik kan me nog wel herinneren dat het toen, dat het toen in het nieuws was. Maar nee, het stond me niet meer echt ontzettend op mijn netvlies, nee. Maar wij hebben hier in de buurt, kilometer 5-6 hier vandaan, een familieboerderijtje. Dus ik kom hier regelmatig. Dan doe ik boodschappen in de supermarkt, hè, hier vlakbij. En ik had, ja, toen werd ik daar een keer op aangesproken. Dat iemand die me nog herkende van het journaal en die zich echt afvroeg van wat ik hier nou toch in vredesnaam deed. Want hier gebeurde toch nooit wat, hè, zei ze meteen. En toen schoot ze zelf meteen ook zelf in de lach. En toen zei ze van ja, maar nou, nee, klopt niet, want we hebben hier toch die heks gehad en moorden. En toen dacht ik, oh ja, wat was dat ook weer?
Ja,
en toen ben ik gaan zoeken en toen... Ja, vanaf dat moment begon het verhaal me wel in zijn greep te krijgen. Toen dacht ik wel meteen al van een goed opgeleide vrouw van begin 50 die twee jonge sterke mannen vermoordt met grof geweld. Dat is in de Nederlandse moordgeschiedenis, nou ja...
Klinkt wel als een unicum.
Ja, ja kijk, als het al gebeurt, dan is het bijna altijd met gif of wat. En, hè, vrouwen moorden veelal met... Verandert natuurlijk wel, maar... Dus ik vond het al meteen heel gek. En wat me natuurlijk ook wel intrigeerde was... hoe is de politie, hoe is justitie nou omgegaan... met een vrouw die gewoon altijd ontkend heeft dat ze dat gedaan heeft...
Ja.
En die tegelijkertijd, hè, want daar was ik ook al wel heel snel achter... niet lekker lag in de regio. Hebben ze haar eigenlijk wel serieus genomen in haar ontkenning?
Ze zagen haar echt als de Hollandse, toch?
Ja, ze hier in de, dat was die Hollandse, weet je wel. Ja, maar Jan heeft zich hier niet gelief gemaakt, absoluut niet. En daar hoef je op zich ook geen medelijden mee te hebben, want daar maakten ze het zelf ook wel wat naar. Ik bedoel, ik kom hier ook vaak en ik weet ook wel een beetje... Ja, het zijn wel Friezen en jij komt uit het Westen.
Ja.
Hè, dus je moet er een beetje je best voor doen om hier geaccepteerd te worden. Maar... Mij intrigeerde wel de vraag, heeft de politie, heeft het OM, het Openbaar Ministerie, ook wel echt goed genoeg onderzocht of er misschien ook iets anders gebeurd kan zijn dan wat Jaap en Ernst vertelden toen ze daar op de kerstavond aangifte kwamen doen op het bureau Dokkum.
Precies. En even voor de luisteraars die het misschien niet weten, we praten over Marjan in de verleden tijd.
Ja.
Ze is inmiddels overleden.
Klopt, ja.
Je zou haar spreken?
Ja, dat was ook wel een heel bijzonder verhaal. Ik had net besloten van, nou, ik ga me hier dus goed in verdiepen. En ik begin eens met Marianne. Ik had wel uitgevonden dat ze vrij was intussen. En dat ze in Utrecht woonde, dat wist ik ook wel. Maar toch kon ik haar niet vinden. Ze gebruikte vaak andere namen, andere achternaam met name. En ik dacht ook, laat ik het maar via de nette weg doen. Dus ik heb contact gezocht met haar advocaat, met Paul Akda. En gevraagd van wil je aan Marjan vragen of ze met mij wil praten. Want ik wil die zaken eens gaan uitzoeken. En toen zei hij tegen me dat hij me niet zoveel kans gaf. Want ze had eigenlijk nog nooit met een journalist gesproken. Dus. Maar goed, toen kwam hij niet veel later bij me terug. En toen zei hij, nou ik ben verbaasd. Maar Marjan wil met je praten. Maar hij had op dat moment haar adres, het mail of telefoon niet bij zich. En daar ging een paar dagen overheen en ik stond eigenlijk net op het punt om te bellen. Zo van, joh, kom nou eens even met haar contactgegevens, want dan ga ik een afspraak maken. En toen kreeg ik een mailtje van hem dat ze dood in haar huis was gevonden.
En toen, wat dacht je toen?
Toen dacht ik in eerste instantie, oké, dat was het. Dit laat ik rusten, hè, want zonder de hoofdpersoon. Ik vond het jammer en ik dacht, het had mooi kunnen zijn.
Ja. Ja,
maar,
je dacht echt, dit boek gaat niet door.
Nee. Ik heb het er thuis even over gehad. En ik zei, nee, dat ga ik echt niet doen. En toen opende ik weer mijn mailbox. En toen had ik een mail van een vriendin van Marjan. Aan wie ze dus kennelijk verteld had dat ze met mij zou gaan praten. En die vriendin was kort daarvoor ook inderdaad nog met Marjan op vakantie geweest naar Egypte. En die mailde mij echt, wil je toch alsjeblieft doorgaan? Want Marjan, ook al is het nu postuum, ze verdient eerherstel. Want die moorden heeft ze niet gepleegd. En toen dacht ik, nou, ik ga eens praten met die vrouw. En toen bleek het ook iemand die heel goed zeg maar, de kennissenkring van Marjan kende. Dus die kon mij heel makkelijk in contact brengen met mensen die Marjan goed gekend hebben. En dan, iedereen kende wel weer iemand. Dus toen werd het meer zeg maar een soort, aan de ene kant, biografie over iemand dan met iemand. Maar achteraf... Wat ik in eerste instantie wel natuurlijk als een grote pech heb ervaren. Achteraf heb ik wel eens gedacht, toen ik zicht kreeg op haar karakter. Misschien was het wel een blessing in disguise. Want ja, ik had dit boek zo nooit kunnen maken met de medewerking van Marjan. Met de medewerking van Marjan had ik maar één boek kunnen maken.
Ja.
En dat is, ik heb het niet gedaan.
Precies.
En daar ben ik niet van overtuigd. Althans, laat ik het zo zeggen, ik kan het niet bewijzen dat ze onschuldig is.
Ja.
Maar, zeg ik er dan altijd bij, haar schuld is ook nooit bewezen. En ze is wel veroordeeld.
Ja, precies. Uiteindelijk is ze veroordeeld 6 jaar cel plus TBS. Ze heeft het uitgezeten, is vrijgekomen.
Ze heeft het uitgezeten, ze heeft uiteindelijk ruim 4 jaar in gevangenissen gezeten. En is toen naar een TBS-kliniek gegaan. En ze heeft dus uiteindelijk wel 1 jaar of 10, 11 in TBS gezeten. Wat natuurlijk redelijk lang is, maar dat kwam dan weer omdat ze natuurlijk bleef ontkennen.
Ja,
en dan word je in een TBS niet behandeld en dan wordt dat elke keer maar weer verlengd.
Ja, dus ze heeft, inderdaad, ze heeft al die jaren gezegd, ik was het niet,
Ik was het niet. En ik weet ook niet wat er wel is gebeurd.
Ja.
Nou ja, kijk, en dat is dat Marianne het niet gedaan heeft. Althans, dat zij niet zeg maar de moordenaar is. Daar zijn wel aanwijzingen voor.
Ja.
Daar zijn wel dingen voor die daarop op wijzen. Dat ze er niks van geweten heeft, geloof ik weer niet. En dat maakt haar verhaal van ik weet het niet. En wat ze dan ook altijd zei van ik ga er ook niet over speculeren, want ik ben wetenschapper. Dus dat kan ik me niet permitteren. Een wetenschapper komt met feiten en ik ken de feiten niet. Ja, dat is vind ik wel een beetje het zwakke in haar verhaal geweest altijd.
Precies. En in je boek, je spreekt veel mensen.
Ja.
En eigenlijk de reden waarom zij is veroordeeld is grotendeels op getuigenissen van Ernst en Jaap gebaseerd.
Ja, Ernst en Jaap. En als het om de moord op Herman Sonnemans gaat, een half jaar eerder dan al, zomer 97, dan is het ook de getuigenissen van ene Pieke, heet de jongen, die Marianne geholpen zou hebben met het begraven van Herman Sonnemans. En kijk, dat is, als je dat politiedossier echt van haven tot gort bestudeert en ook met mensen nog eens gaan praten die daar een grote rol in spelen, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat die getuigen, die spreken elkaar voortdurend tegen.
Precies, als ik je boek ook lees, de een zegt dit en de ander zegt weer heel wat anders.
Ja, dat lijk van Lau de Jong, dat zou Marianne zelf al naar buiten gesleept hebben. Vertelt de Ernst de ene keer, de andere keer vertelt hij dat hij nog in de gang lag toen hij hier kwam op die kerstavond. Ze had een toevallige pensioengast, iemand die er niks mee te maken heeft. En waarvan ik denk, dat verhaal is denk ik nog het meest kloppend.
Mm-hmm.
Ja, die vertelt weer dingen die totaal niet kloppen met het verhaal van Ernst. Die Pieke, die is iets van 30 keer verhoord en die komt elke keer met een ander verhaal.
Dan wordt het knap lastig.
Dan wordt het dus echt knap lastig. Dus ze is veroordeeld dus op basis van getuigen die elkaar tegenspreken. En ze is ook veroordeeld op basis van indirect bewijs. Niemand heeft gezien dat Marianne een hamer heeft gepakt. Of met een hamer die allebei die mannen de hersens heeft ingeslagen.
Ja.
En er is natuurlijk wel... Kijk, wat je ziet als je het dossier bestudeert. Ernst en Jaap komen bij de politie, vertellen dat verhaal. Ernst vertelt dan ook al vrij snel dat hij het allemaal weet. Dat hij al langer het vermoeden heeft dat Herman Sonnemans hier op de camping dood ligt. En dat hij weet van Lau de Jong, dat is omdat Marianne zijn hulp heeft ingeroepen. Hij moest helpen het lijk in te pakken en later in de nacht naar de voortuin te slepen. Nou, dat verhaal vertelt hij op het politiebureau. En als je dan ziet hoe de politie te werk gaat, dan gaan ze heel erg op zoek naar de sporen die dat verhaal van Ernst onderbouwen.
Mm-hmm.
Ze vinden een sleepspoor door het grind.
Ja.
Ja, het lijk ligt in de voortuin. Dingen die daar misschien mee in strijd zijn of die wijzen op dat er meer is gebeurd, die worden eigenlijk helemaal niet onderzocht. En ik zeg niet dat het bewust is gebeurd, want ook dat kan ik niet bewijzen, maar het is wel gek.
Ja.
Het is wel gek dat je, dat je eigenlijk helemaal niet onderzocht of hebt onderzocht hoe het nou kan. Dat daar, want dat lijk van die Lau de Jong, dat moet dus een etmaal daar in die voortuin hebben gelegen.
Dat niemand dat heeft gezien?
Dat niemand heeft gedacht van, hé, wat ligt daar nou?
Ja.
Want ze hadden het verpakt in een blauw zeil, oranje tentzeil eromheen.
En
er stond een wasrek overheen. En er heeft zelfs nog iemand een gat in die tuin gegraven, omdat Marianne nog planten wilde inkuilen voor de kerst. Nou, politie zegt dan meteen, dat gat dat was bedoeld om het lijk van Lau de Jong in te rollen. Maar als je nou naar de politiefoto's kijkt, dan zie je dat als die politie hier op kerstavond laat op de avond komt, dat lijk pal naast dat gat ligt.
Ja.
En ik ben naar de man gegaan die dat gat gegraven heeft. En ik heb hem gevraagd. Ik zeg, lag dat daar? Nou, hij zei, nee, daar lag echt helemaal niks. Hoe kan dat? Waarom onderzoek je dat niet? Waarom kijk je... Ze vinden vrij snel een hamer waar bloed aan zit van het slachtoffer. Mm-hmm. Ja, logisch, dat is het moordwapen. Maar interessant is natuurlijk ook, wie heeft dat als laatste in zijn handen gehad? Dat is niet
dat
naar gekeken.
Dat is de vraag eigenlijk. Ja.
Nou waren DNA-technieken in zeg maar 97, 98 nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Maar er is niet eens naar gekeken.
Nee.
Er worden sigarettenpeuken gevonden met bloed eraan. Nou, Marjan rookte niet, die pensiongast rookte niet. Lau de Jong, het slachtoffer, rookte wel. Maar goed, je gaat niet met een ingeslagen hoofd nog sigaretten roken.
Nee.
Dus die peuken moeten van iemand anders geweest zijn. Ze zijn niet onderzocht. Kijk, dat zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt, waarom heb je nou, of ben je zo op zoek gegaan naar alles wat Marjan tot schuldige maakt?
Mm-hmm.
En niet gekeken, hè, want dat is was ook een beetje wat ik bedoelde, met dat ik benieuwd was van hoe is politie nou omgegaan met een onderzoek waarbij de verdachte ontkent en niet erg geliefd is. Hebben ze haar ook een kans gegeven?
Ja.
Nou, die conclusie durf ik wel voorzichtig te trekken. Nadat Ernst en Jaap bij het bureau waren geweest en hun verhaal hebben gedaan, had Marjan weinig kans meer.
Er zijn nu nog, al die jaren later, enorm veel vraagtekens.
Ja, absoluut.
Hoe kijk jij er nu naar met de kennis die je nu allemaal...
Nou, ik moet je zeggen, dat dat komt ook wel een beetje door de reactie van het OM. Zeg maar de niet-reactie van het OM. Het heeft mijn vertrouwen in de rechtsgang en hoe dat gaat niet vergroot, om het voorzichtig uit te drukken.
Ja.
Ik heb echt het gevoel gehad toen ik hiermee bezig was, van ja, als dit je overkomt, als je eenmaal op die manier te grazen wordt genomen, dan ben je aan de goden overgeleverd. En dat, speelt natuurlijk wel meer mee. De haar eerste advocaten, de gebroeders Anker, hadden dat soort dingen die ik nu noem eigenlijk ook al moeten zien.
Mm-hmm.
En moeten zeggen van, hey, waarom is dat niet onderzocht? Want kijk, als dat eenmaal... de gebroeders Anker hebben de rechtszaak gedaan. Die hebben het hoge beroep gedaan. En als dat eenmaal achter de rug is, alles wat in een politiedossier staat geldt dan niet meer als nieuw feit.
Mm-hmm.
Dus je kunt nu niet meer zeggen van, hey, nee, dan zegt de Hoge Raad van, ja, hallo, dat had je eerder moeten zeggen. Want dit is een nieuw feit kan nu echt alleen nog maar zijn, nou ja, echt een hele complete nieuwe ontdekking.
Precies.
Dat zou een heropening mogelijk maken.
Precies. En naar je boek, Heks van Anjem, hoe Marjan ook wel bekend stond.
Het was de bijnaam
eigenlijk. Ja. Dader of zondebok? Hoe zie jij haar?
Daar ergens tussenin.
Ja.
Ja.
Geen concreet antwoord.
Nee, ik kan... Nogmaals, ik wil me daar niet aan wagen.
Nee.
Want dan doe ik een beetje hetzelfde als wat ik justitie... wat ik er eigenlijk verwijt. Namelijk dat ze Marjan veroordeeld hebben op basis van...
half bewijs.
Half of tegenstrijdige getuigen. Dingen die niet goed zijn onderzocht. Ik vind dat niet in de haak. Maar tegelijkertijd, ik kan ook niet bewijzen dat ze er helemaal naast zitten, dat Marjan het niet gedaan heeft. Voor hetzelfde geld heeft ze het wel gedaan. En ja, dat kan. Dus ik wil me... Wat dat betreft wil ik niet de fout maken die ik vind dat het OM wel heeft gemaakt.
Ja, precies. Maar het heeft je kijk in ieder geval door het schrijven van dit boek wel echt veranderd op de hele zaak.
Nou ja veranderd. Ik ben wantrouwiger geworden.
Ja,
ja, absoluut. En ik hoop zelf nooit in zo'n positie te komen, maar... Ik heb natuurlijk ook met al die advocaten gesproken. Mijn gebroeders Anker heb ik natuurlijk gevraagd van, hoe kan dat nou dat jullie een aantal dingen niet hebben gezien in dat dossier? En dan blijkt toch dat ze heel veel grote zaken hadden op dat moment. Hè. Ze hadden het ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn. Ze hadden nog zo'n... Dus ja, eigenlijk, dat zeggen ze zelf natuurlijk niet met zoveel woorden, maar hebben ze gewoon het dossier niet goed genoeg gelezen.
Met te veel bezig.
Ze waren met veel te veel dingen tegelijkertijd bezig. Ze waren, denk ik, bovendien ook niet echt overtuigd van de onschuld van Marjan. Marjan vertelde hun ook niet wat er dan wel was gebeurd. Dus, daarna werd Britta Beuler een van de advocaten van Marjan. En die zegt wel van, ja, weet je, er zit zoveel in dat dossier waarvan je zegt, waarom is dat niet onderzocht?
Hè? Mm-hmm.
Dat, dus wat ik er ook wel van geleerd heb, is met je neus bij je advocaat, tussen de boeken of tussen veel meer in de gaten houden van hoe werken ze?
Mm-hmm.
Dus het is aan de ene kant wel het OM en politie, maar aan de andere kant, ja, die advocaten van Marjan, die hebben zeker in het begin ook niet goed opgelet.
Hoe was het voor jou om dit boek te schrijven?
Ja, het was natuurlijk voor mij... Kijk, ik hou van onderzoeksjournalistiek. Dit is onderzoek journalistiek puur zang.
Ja, ten top, ja.
Met zoveel mensen gesproken, zoveel dingen gelezen, teruggezocht, rechtbanken, dossiers enzovoort. En wat ik natuurlijk wel leuk vond, was dat het dus een heel ander onderwerp was dan ik tot nu toe heb gedaan. Hè? Ik bedoel, ik me veel natuurlijk met politiek, met Duitsland, met Duitse onderwerpen bezig gehouden. Omdat dat vaak in het verlengde was van waar ik mee bezig was voor het journaal. Dus dit maakte wel dat ik me zo met een totaal ander genre ging bezighouden.
Had je iets met crime voor dat je...
Ik was een passief liefhebber, ja. Laat ik het zo zeggen. Ik luisterde wel crime podcasts. Toen ik in Duitsland woonde, keek ik ook wel meteen een regelmaat naar Tatort en zo. En dat soort dingen. Dus ja, ik heb nooit de neiging gehad om zeg maar misdaadjournalist of zo te worden. Dat niet. Maar toen dit op mijn pad kwam, en eerlijkheid gebied ook wel te zeggen, toen kwam ook corona. Dus ik had opeens ook heel veel tijd,
ja, hè,
snap
ja.
je? Dus ik had er ook tijd voor. Ik kon toch niet reizen, kon toch niet dit, kon toch niet dat. Dus toen dacht ik, ja, dit komt zo op mijn pad. Dit kan geen toeval zijn.
Het heeft wel veel teweeg gebracht.
Ja, zeker hier, ja. Zeker, ik heb ook wel reacties uit andere hoeken van het land gekregen. Maar hier zijn toch veel mensen die zich gemeld hebben. En dan moet je denken aan... Mensen die Marjan ook hebben gekend of met haar hebben gewerkt. Wat natuurlijk interessant is, maar niet zo verder. Maar ook mensen die nou, Ernst en Jaap, met name Jaap, goed kennen. En dingen over hem vertellen waarvan ik denk, ja, hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat zijn mogelijke betrokkenheid bij die moorden nooit is onderzocht. He, want het was echt geen lievertje. En het was, hij had die hennepkwekerij gefinancierd. Hij was 70.000 gulden kwijt. Heeft hij mezelf verteld. Ik heb hem meerdere keren geïnterviewd voor mijn boek.
Ja.
En hij heeft meerdere keren uitgelegd. Hij was de financier en hij baalde toen hij opgerold werd vlak voor de oost.
Ja, precies. Want dat is eigenlijk, beschrijft eigenlijk een beetje het einde van je boek. Nieuwe ontdekking eigenlijk. Want nou ja, Jaap en Ernst kwamen dus op die... kerstavond in 97 bij de politie aan. Als ik je boek ook lees, dan denk je, twijfels. Ze zijn zo, zitten met hun tot over hun oren in de hennepkwekerij.
Ja.
Maar toch gaan ze...
Vrij uit.
Gaan ze vertellen van, goh, ja. Er is iets niet in de haak in dat pension. Met ja. hun geschiedenis aan criminele activiteiten. Ja. Toch al snel denk je ook als lezer van... Hier klopt iets niet.
Nee.
Nou ja, dat bleek ook.
Ja.
Kun je vertellen?
Ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik had dat dus ook. Ik had ook, toen ik dat las, meteen al het gevoel van... waarom gaan nou twee mannen die eigenlijk criminele activiteiten te verbergen hebben... uit vrije wil op kerstavond naar het politiebureau om die moorden te melden. Zelf zeggen ze... We hadden zo'n last van ons geweten. Oké, we weten, hennep kweken mag niet, maar moord, dat gaat toch wel
een stapje te ver.
Ja. Dus daarom zijn we... Nou ja, dat klinkt op zich mooi. Toen ik me een beetje met name in die Jaap ging verdiepen, toen dacht ik... Nou, jij hebt wel meer op je kerststok. Dat maakt dat ik dit verhaal niet zo goed... En bovendien had ik ook al meteen het idee van als je dan... Denkt van met moord kan ik niet leven. Die Ernst die dacht al geruime tijd van Herman Sonnemans, die ligt hier begraven, ja. Vertelt hij de politie. Dus waarom ben je niet veel eerder naar de politie gestapt? Dus ik vond het aan alle kanten een verhaal dat rammelde. Dus ik dacht, daar moet ik gewoon gaan beginnen als ik zelf onderzoek ga doen. Dus ik heb contact gezocht. Nee, het was nog anders. Ik zat te spitten en te luisteren. En toen hoorde ik op een gegeven moment zag ik een interview bij Omroep Friesland. Met een politieman die net met pensioen was. En die werd gevraagd naar zijn grote zaken. En toen noemde hij Anjem. Dus toen ben ik met dubbele interesse gaan luisteren.
Mm-hmm.
En toen zei hij ook, ik werd op de kerstmiddag, of op 24 december, achter in de middag gebeld door een kennis. En die zei, ik moet je iets groots vertellen. Ik moet je iets... En nou, hij had er eerst geen zin in, want hij had migraine. Maar toen had die kennis gezegd, het is zo groot en zo belangrijk.
Je moet komen.
Je moet komen. Nou, dus hij had spreekt met die kennis af. En nou ja, die kennis vertelt over de twee moorden hier. En toen dacht ik, hoezo een kennis, een politieman in Vraneker notabene. Nou, dat Vraneker ligt hier echt een stuk vandaan. Ik denk, dus die politieman in Vraneker, die wordt al door een kennis getipt. Voordat Ernst en Jaap... naar het politiebureau gaan. Dat is gek.
Ja.
Dus toen heb ik die man gebeld en die bleek opmerkelijk open. Die zei van, nou, ik wil je wel vertellen hoe dat gebeurde, hoe dat zat. Hij zegt, ik was runner. Ik werkte voor de criminele politie, voor de criminele inlichtingendienst van de politie Friesland. Hè. Dus hij runde informanten. Hij zegt, die kennis die mij belde, dat was een informant. Ik zeg, ja, maar hoe wist die informant dan van die moorden? Nou, hij zegt, ik zet het wel voor je op papier. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En dat, nou, eigenlijk precies het verhaal wat ik je nu vertel. Maar ja, ik dacht wel, hoeveel mensen kunnen nou van die moorden geweten hebben?
Ja.
Dat zijn er niet zo gek veel. Dus ik dacht meteen al wel, die informant, dat moet of Ernst of Jaap geweest zijn.
Het is een bekende.
Het is een bekende, ja. Want dat waren, hè, want, dus, nou ja, toen heb ik contact gezocht. Ernst woont intussen in Duitsland, dat wist ik ook wel. Jaap woont hier dan nog wat dichterbij, dus ik heb contact gezocht met Jaap en die wilde wel met me praten, een man van begin 70 intussen. En die heb ik het gewoon rechtstreeks gevraagd. Ik zeg, ik begrijp het zus en zo. Ik zeg, nou ja, was jij die informant? En toen zei hij ja.
Ja.
Hij deed er niet moeilijk over. Hij zei, ja, dat was ik. Maar ik zei, ja, en toen zei ik ook, maar hoe, waarom? Ja, hij zegt, ik. Hij vertelde, Ernst kwam op 24 december 's ochtends bij me. En die was helemaal overstuur. Die vertelde, ik heb Marian gisteren geholpen met het lijk van Lau de Jong. Die heeft ze vermoord. Jaap, wat moet ik nou? Nou, Jaap moest nadenken, zei hij. En Ernst, ga maar naar huis. Ik bel je straks wel op. En dan, maar Ernst heeft, of Jaap heeft helemaal niet nagedacht. Jaap heeft contact gezocht met zijn runner. En gezegd van, ik weet dit en dat. In hun eigen verhaal dus. Hè. En nou ja, goed, die hebben afgesproken. En uiteindelijk gaan ze dan samen, 's avonds, naar de politie. Ik weet vrij zeker dat ze bedongen hebben. En ik zeg niet bij die runner, want die had daar de bevoegdheden niet voor. Maar zij hebben geregeld dat ze zelf niet als verdachte in beeld zouden komen.
En hij kreeg een grote beloning.
En Jaap kreeg als informant ook nog 20.000 gulden voor zijn gouden tip. Ja,
ja.
Ja, en dat deugt natuurlijk niet. Als je ziet met name wat die Jaap op zijn kerk... Die deinst niet terug voor een moord. Die had een motief. He, zijn hennepkwekerij was opgerold. Mm-hmm. Lau de Jong, daarvan werd gezegd, die liep te kleppen. Een week nadat die hennepkwekerij opgerold is, is Lau de Jong dood.
Ja.
Ik zeg niet dat het... maar er was een motief. Het is gek dat dat nooit is onderzocht. Dat is heel vreemd. Nou ja, ik ben ook naar die Ernst heb ik contact gezocht. Uiteindelijk alleen via mail... En ik heb Ernst ook gevraagd. Ik zeg, joh, als jij nou zo'n ontzettende last van je geweten had... waarom ben je dan niet rechtstreeks naar het politiebureau gegaan? Waarom moest je eerst naar je vriendje Jaap om te vragen van, wat moet ik nou? Ik weet hiervan en wat moet ik nou? Ik zeg, een kind kan toch bedenken dat je dan rechtstreeks naar de politie gaat?
Mm-hmm.
En toen zei hij tegen mij van, ja, maar Jaap had ook een escortbureau. Hè? Die zat ook in de prostitutie. En ik wist dat een van zijn klanten een officier van justitie was... En ik heb tegen Jaap gezegd, één ding, ik weet ervan en ik wil het wel melden. Maar ze houden mij daar niet vast op het bureau. En dat regel jij maar via contact bij justitie. Dus ook het OM heeft altijd gezegd, deze twee mannen, Ernst en Jaap, zijn spontaan naar het politiebureau gegaan. Nou, ik denk dat ik van A tot Z aantoon dat gewoon niet is.
Ja.
Jaap heeft afspraken gemaakt met zijn runner en hoe dan ook. Ernst is pas naar het politiebureau gegaan nadat hij min of meer Jaap heeft en die officier van justitie heeft gechanteerd.
Mm-hmm.
Dus daarom zei ik al van ja, dat maakt dus ook alweer deel uit van het feit dat het geen eerlijk proces was.
Ja.
En dan is het ook nog zo dat Jaap was dus een informant. Binnen elke provincie is er één officier van justitie verantwoordelijk voor informanten. Dan is een gouden regel dat die officier van justitie... de zaak niet doet. In dit geval heeft de officier van justitie... die de informanten in portefeuille had... ook de zaken van Marian, Ernst en Jaap gedaan. Ook dat klopt niet met de integriteitsregels.
Nee, dat kruist elkaar zeker.
Absoluut.
Ja, dus nou ja, dit brengt eigenlijk wel geheel nieuw licht eigenlijk aan deze hele zaak.
Dat vindt Marian's advocaat ook. Wat natuurlijk niet helpt is dat Marian overleden is.
Ja.
Dus de Hoge Raad zegt dan al snel dat het maatschappelijk belang van een heropening eigenlijk klein is. Vooral ook omdat Marian's nabestaanden, broer en zus, ook al voordat dit allemaal speelde, het contact met Marian hadden verbroken. Dus die willen niet... waar haar advocaat nu wel mee bezig is bij de Hoge Raad, dat is... kijken of je de zaak kunt heropenen op basis van het feit dat het OM naar zichzelf moet gaan kijken. Dus nog niet eens helemaal zo het politieonderzoek of wat dan ook. Maar bij het OM zijn dingen gegaan die in strijd zijn met regels. Dus het OM zou zelf moeten zeggen, op last misschien van de Hoge Raad, we gaan die zaak nog een keer heropenen en we gaan ook naar ons eigen functioneren kijken. Dat maakt absoluut nog kans van slagen.
Ja, zie je dat positief in?
Ik praat wat dat betreft Paul Akda, de advocaat, na. Die is erg hoopvol wat dat betreft. Die zegt echt, dit boek brengt toch uiteindelijk wel het nieuwe feit. Misschien nog niet eens zozeer over de zaak zelf, hè, als wel over, hoewel dat hele lijk van Lau en dat gat is ook allemaal nieuw. Maar de nieuwe feiten zijn vooral de informant en de officier van justitie die hem nooit zelf had mogen aanklagen enzovoort.
Ja, dus in dat, ben je dan trots eigenlijk? Ja.
Nou, ik ben pas trots als het ook tot een heropening komt.
Ja.
Maar het is natuurlijk altijd leuk als je met zo'n zaak bezig bent dat je iets vindt dat nieuw is. Hè? Ik bedoel, er is veel over die pensioenmoorden gepubliceerd. Toen ik op een gegeven moment in de gaten kreeg dat er inderdaad veel meer speelt dan tot nu toe bekend. Ja, dat geeft natuurlijk wel een zekere voldoening.
Ja. Hoe zie jij de toekomst voor de heks van Anjem, de pensioenmoorden? Toch nog met een andere wending?
Nou, ik denk dat als we in Nederland toch uiteindelijk een OM en een rechtspraak hebben die zichzelf serieus neemt en zuiver wil houden, dan zou het denk ik heel erg goed zijn om deze zaak nog een keer onder de loep te nemen. Misschien met dezelfde uitkomst, of misschien met de uitkomst, we zullen het nooit meer achterhalen, want mensen houden hun mond of blijven liegen, weet ik veel wat. Maar wel met de voldoening, die vlekken uit het verleden die er toch zijn rondom deze zaak, die hebben we toch weggepoetst.
Margriet, ik wil je hartstikke bedanken dat je met mij wilde afreizen naar het mooie en rustige Anjem, nu. In die tijd was het misschien wel wat anders. Voor de luisteraars, vergeet niet het boek Heks van Anjem, Dader of Zonnebok van Margriet Brandsma te bekijken. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot snel. Wil je nou alles weten van True Crime? Dan is Kijk op Crime de plek waar je moet zijn.